Ik ben geboren in 1953, rampjaar. Net na de watersnoodramp in Den Haag. En daar ben ik opgegroeid. Ik ben op mijn 19e, 20e naar Leiden gegaan om daar te studeren. Toen ben ik overgestapt naar Utrecht, want een aantal vrienden van mij van de middelbare school die ik nog kende, die zijn hier allemaal bij elkaar gekomen in Utrecht. Wij werden ook bij de Haagse maffia genoemd, omdat we allemaal bij elkaar klitten en heel graag ook. En dat vond iedereen ook leuk. Het was ook de tijd van Code & B, dat die heel erg populair waren. Dat die, we hoefden niet eens leuk te zijn als het maar Haags was. Dus dat vond iedereen grappig. Een van die vrienden is Harry Jekkers, de zanger-cabaretier met wie ik heel veel teksten gemaakt heb, boeken gemaakt heb ook. Liedjes heb geschreven, theatervoorstellingen. Ook voor de jeugd, voor Jeugdtheater Rotterdam. Hij is meer de cabaretkant uitgegaan uiteindelijk, nadat zijn periode met het Klein Orkest, een Utrechts bandje. Ik ben meer de kinderboeken richting uitgegaan. In 1983 kwam mijn eerste kinderboek uit, mooi meegenomen. Maar ik ben eigenlijk gestaag doorgegaan met het schrijven van kinderboeken. Ik denk dat ik er zo'n stuk of 50, 60 inmiddels geschreven heb. De meeste boeken van mij worden geïllustreerd door Annette Finnie, dat is mijn vrouw. Het laatste boek, dat is misschien wel leuk om te vertellen, dat heeft een beetje met deze tijd te maken. Ik zal hem even laten zien. Dat is deze. Die heet Stork en die heeft een beetje met de tijd waarin we nu leven, een beetje een rampzalige tijd. Het begint ook, ik zal het beginnetje voorlezen. En dan weet je waar ik op doe. 9 maanden na de grote ramp, toen alle mensen verplicht binnen moesten blijven, kon Ooievaars Centrale IJber en Co. het werk niet aan. Het is een komen en gaan van ooievaars met baby's in alle soorten en maten, mollige en magere, grote en kleine, witte en zwarte baby's, tweelingen, drielingen en een keer zelfs een vijfling. Nou, de grote ramp, die heb ik de grote ramp genoemd, maar we weten allemaal dat het verwijst naar corona. En ik heb dit verzonnen. Ik hou nogal van fietsen in de polder. Zo boven Utrecht kan je bij Groenekan en Vienhoven kan je prachtig fietsen. Nou, vroeger, een jaar of 10, 15 geleden, was het echt een bezienswaardigheid als je een ooievaar tegenkwam. Tegenwoordig zie je overal ooievaars. En toen had ik een berichtje in de krant gelezen. Om een beetje een idee te geven hoe je op ideeën voor verhalen kan komen en voor boeken. Dat er een babyboom verwacht werd. Dat schijnt in Nederland ook zo te zijn, in andere landen niet. Waar dat dan ligt, dat weet ik nog niet. Dat gaan we nog uitzoeken. Maar toen dacht ik, ja, 1 en 1 is 2. Ik heb daar mijn verhaal gemaakt. Dat gaat over een ooievaarcentrale die het heel druk heeft na de grote ramp. Er is één ooievaar die wordt gevraagd om een handje te komen helpen. Dat is een gepensioneerde ooievaar, Stork. Vandaar dat het boek zo heet. En zijn geheugen is ook met pensioen, want hij weet na 5 minuten vliegen, weet hij al niet meer waar hij baby moet laten. En dan krijg je zo'n heel traditioneel stapelverhaal waar hij op goed geluk bij iedereen aanklopt om te kijken van en te vragen van, hebben jullie een babytje besteld? Nou, dat is mijn laatste boek. Ik schrijf dus ook prenten. Ik schrijf eigenlijk voor alle leeftijden, voor heel jong. Zoals deze is voor kinderen van een jaar of 5. Er zitten ook wel grapjes in. Want ik vind dat voorlezers ook wat te genieten moeten hebben. Dat ze niet gaan gapen zo. Ik hoop dat het boek uit is, maar dat er ook wat voor volwassenen wat aan te beleven valt. Om een voorbeeld te geven. De ooievaar gaat ook bij de koning en de koningin langs. En die vraagt ook van, hebben jullie een babytje besteld? En dan vragen ze, is het een jongen of een meisje? Het is een meisje. Nou, neem maar weer mee, want we hebben al 3 meisjes. Nou, dat is een jongen. En hele jonge kinderen zal dat niet veel zeggen, maar het is als ouder wel leuk om dat ook te lezen. En voor kinderen is het gewoon bijna een sprookjes koning en een koningin. Behalve dat schrijf ik ook boeken voor wat oudere kinderen. Dat zijn meer de leesboeken. Een daarvan zal ik laten zien. Dat is deze. Die laat ik met trots zien, want daar zit een heel mooi sticker op. De Gouden Griffel, dat is de mooiste prijs die je kan winnen als kinderboekenschrijver. Dit is Naar het Noorden, is eigenlijk mijn enige historische roman, zou je kunnen zeggen. Het speelt zich af in de hongerwinter, waarin kinderen in het Westen ondergebracht werden bij gezinnen in het Noorden, met name vandaar de titel Naar het Noorden. Die werden met Rijnaken over de rivieren, het IJsselmeer over, naar Friesland gebracht, ondergebracht. Drie kinderen geef ik eigenlijk een gezicht en een stem. Eén in het bijzonder die het verhaal vertelt. En hij heeft ook nog een oude zusje en een jonge broertje. Ja, heet hij. Het is weer een heel ander boek dan Stork natuurlijk, en voor een hele andere leeftijd. Ik schrijf eigenlijk voor alle leeftijden, eigenlijk heel veel genres. Ik heb voor theater geschreven, zoals ik al zei, jeugdtheater Hofplein. En ook voor volwassenen. En vorig jaar is dit boek uitgekomen, dus voor volwassenen. Het heet Mist, speelt zich af op een eiland. Een jongen die van de jaren 16, 17, die vindt het is allemaal wel mooi op dat eiland. Maar ja, het is een eiland en hij heeft eigenlijk last van vertewee. Hij wil weten wat er nog meer te koop is in de wereld. En hij wil uitbreken en dat is lang niet altijd makkelijk. En dat eiland is letterlijk een eiland waar je of de visserij in gaat of je wordt schapenboer. Maar het is ook eigenlijk het eiland van je jeugd. Hoe goed je het ook hebt gehad thuis bij je ouders. Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat je je eigen leven oppakt en je eigen weg gaat. Maar dat zijn zo'n beetje wat voorbeelden van boeken die ik heb geschreven. Dus vanaf voor heel jong, zoals Stork. Zoals kinderen in de leeftijd waar ook het Utrechtboek, waar we het straks over gaan hebben, geschikt is, tot en met volwassenen. Dit is ongeveer wat ik wou vertellen.
Ja, eventjes, maar op zich, hè, jij zegt dat is een heel breed palet, hè? Kinderboeken, jeugdromans en hoe heet dat? Young adults volgens mij.
Ja, noem ik voor de jeugd. Titel. Ik zeg gewoon jeugdromans.
Okay.
Ik probeer zoveel mogelijk Engels te vermijden en Nederlands te praten. Ja. Zoals kids, daar heb ik ook een ontzettende hekel aan. Het woord kids. Gewoon kinderen.
Ja. Nou, dat is dan wel als je dan ook nog voor, hoe zeg je dat? Als je voor een naam als Stork voor een ooievaar kiest, dan, ik weet niet of dat toevallig is of dat naar de Engelstalige stichting is vernoemd.
Dat is helemaal toevallig. Nee, dat is inderdaad een verwijzing. Ja, om een ooievaar te noemen is een beetje saai. En ja. Stork, nou, dat is een goede naam.
En Stork, voor degene die het niet weet, is ook de stichting Ooievaar Research and Know-how.
Oh, dat is voor mij nieuw. Dat is mooi om te weten.
Nou, dat is dan bij deze. Dat is dan een cadeautje wat je krijgt. Ja. Dat is zeg maar het Kennisinstituut in Nederland op het gebied van ooievaars.
Ja, grappig.
Dus wie weet, kun je nog een special edition laten maken, Koos?
Ik zal er een door de uitgever er een naartoe laten sturen.
Ja. Het is maar dat je het weet. Hey, en Matthijs, en was jij dan de proefpersoon op wie alles dat jij al van kinds af aan en dat jouw vader erin meegroeide om het bij jou voor te lezen als een soort proeflab?
Nou, eigenlijk wel. Tenminste, ook je nieuwste boek wat er aankomt, heb ik laatst al mogen horen dat het nog niet eens uit is.
Ja, dat is een beetje traditie. Als ik een verhaal heb geschreven, dan nodig ik Thijs uit. En dan is hij eigenlijk de eerste lezer van het verhaal. Of het eerste die het hoort, want ik lees het voor. Het heeft twee voordelen. Ik kijk hoe hij reageert. En een ander voordeel is, als je een verhaal hardop leest, dan weet je of het verhaal deugt, of het loopt, of er iets in een zin niet goed loopt, dan moet je dat veranderen. Of als hij naar het plafond gaat zitten kijken, denk ik, nou, ik moet toch nog eens een keer naar die scène gaan kijken. Naar die, en het is heel erg leuk.
Ja, zeker. Ja.
Dus een intiem vader en zoon moment doet me weer denken aan vroeger. We hebben heel veel aan Thijs voorgelezen, voordat hij ging slapen. En dat vond ik altijd een geweldig eind van de dag. Want behalve dan dat je het verhaal, een verhaal voorleest, dan kan je ook de dag een beetje doornemen.
Ja. En
dat herinnert me eraan als ik weer Thijs voorlees. Van, oh ja, zo was het vroeger.
Ja.
Hij heeft gelukkig nu een kind, nou ben ik opa. Hij heeft me niet. Hij kan alles. Hij heeft mij vader gemaakt en nu heeft hij me ook opa gemaakt. En nou kan ik lekker aan de Olivia, zo heet ze, voorlezen.
Okay. Ja, dat is ook mooi. Je had het over een speciale editie, maar deze is opgedragen aan Olivia. Daar ben ik natuurlijk als vader apetrots op ook. Dat mijn dochter een boek heeft opgedragen gekregen. Dat is natuurlijk super.
Ja. Nou, ben jij thuis?
Nou, ben ik, zeker. Ja, ik ben naast vader en opa-maker. ben ik zelf werkzaam eigenlijk vooral in de museumwereld. Maar voordat we daar uitkomen, ik kom uit Utrecht. Ik ben echt geboren en getogen Utrechter. 1986. Ik woon hier met zoveel plezier dat ik niet weg wilde gaan. Ook niet toen ik ging studeren. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd hier in Utrecht. Zowel mijn bachelor als mijn master. En ik ga trouwens weer een master beginnen. Dat is wel heel erg leuk. Volgend jaar ga ik mij laten bijscholen, zo moet ik eigenlijk zeggen, tot docent kunstgeschiedenis op het voortgezet onderwijs. Dus van alle doelgroepen die ik bedien in de museums waar ik werk, musea waar ik werk, vind ik middelbare scholieren eigenlijk wel het allerleukst. Ik wil heel graag dus voor de klas staan. Ik sta al een beetje voor de klas bij X11. Ik weet niet hoe bekend jullie zijn met de middelbare scholen in Utrecht. Maar een onwijs leuke, creatieve school. Heel leuk om alvast te oefenen. Maar volgend jaar echt. En ik heel klein beetje noodgedwongen. Want normaal gesproken werk ik dus in een museum. Ik ben freelancer, museumdocent. Ik werk onder andere bij het Centraal Museum, bij het Catharijnenconvent. Het Rietveld Schreuderhuis heb ik zelfs een vaste dag. Daar werk ik al heel erg lang, echt al 12, 13 jaar bijna al. Daar kan ik echt helemaal niet weg. Dat vind ik zo'n fantastische plek. Die zit natuurlijk ook in het boek. ook op nog meer plekken. Paleis op de Dam, een van de mooiste plekken in Nederland. En gisteren was ik er weer een heel klein beetje. Ik weet niet of u al het interview met Maxima hebt gezien, maar ik heb ook heel kort even tijdens de verbouwing van de woning van Willem-Alexander en Maxima in de Oranjezaal mogen rondleiden. En dat was echt misschien wel de mooiste plek waar ik ooit heb mogen rondleiden. Echt een fantastische zaal. Trouwens, je kan hem op Google Street View kan je hem bezoeken, dat is wel leuk. Dus dan kan je gewoon eventjes in de mooie zaal van Huis ten Bosche een kijkje nemen. Naast het rondleiden, het museumdocentschap, heb ik ook een aantal audiotours gemaakt. Onder andere voor het Rietveld Schreuderhuis. Dus mocht je daar binnenkort, als het goed is, weer naartoe gaan, dan hoor je het verhaal wat ik heb opgeschreven. Het verhaal van het Rietveld Schreuderhuis. En waar ik echt heel erg trots op ben, en het was een ontzettend leuk project, dat was voor de Utrechtse Caravaggisten. Echt een enorme tentoonstelling in het Centraal Museum. Daar heb ik ook de audiotour bij mogen maken. Dus het schrijven voor publiek, educatief, is mij ook niet vreemd. En daarom heb ik ook echt ontzettend veel zin om dit te doen. En te meer dat ik eindelijk een keer, want het is stiekem natuurlijk een droom, een boek met mijn vader kan maken. Ja. En ook nog eens een keer over Utrecht.
Ja, ik ben meer van de fictie en van de fantasie en Thijs is meer van de feiten. Dus het is een fantastische combinatie, lijkt mij.
Ja,
ja, leuk. Hey, maar Thijs, even, jij zei net in een bijzinnetje, hè, dat je die middelbare schoolleeftijd zo leuk vindt als museum rondleider of docent. Hè.
Ja.
Waar zit hem dat in? Want dat is tegelijkertijd ook een van de moeilijkste leeftijden om bij wijze van spreken het museum in te slepen. De basisschool gaat nog wel mee met papa en mama. Maar daarna is het weerstand tot en met, hakken tegen de deur.
Je hebt eigenlijk het antwoord zelf al gegeven, dat vind ik leuk. Daar valt alles te winnen. Bij volwassenen is het vaak makkelijk, want die komen naar het museum, die kiezen ervoor. Maar middelbare scholieren, die moeten echt, die moeten een CKV-opdracht doen en zo. Dus extra leuk als dat slaagt. En ik moet eerlijk zeggen, mijn liefde voor kunst en cultuur en geschiedenis, vanaf de wieg heb ik dat al meegekregen, dankzij Koos en mijn moeder Annette. Maar wanneer ik me er echt zelf heel erg in ben gaan verdiepen, dat is toch echt op de middelbare school. Als je een bevlogen docent hebt die het fantastisch kan vertellen, en dat hoop ik eigenlijk ook te worden zo'n docent, dan blijft dat echt je hele leven iets wat je met je meeneemt. Dat is fantastisch. Ja, ik heb er heel veel plezier van en ik hoop dat plezier dus ook over te geven.
Ja, leuk. Leuk.
Het leukste compliment, ik had het toevallig laatst in een motivatiebrief, je moet altijd iets opschrijven van je ervaringen. Maar het leukste compliment wat ik ooit heb gekregen was in het Rietveld Schreuderhuis van een docent kunstgeschiedenis. Die zei, je enthousiasme is besmettelijk. En toen heb ik gezegd, ja, zo wil ik wel besmettelijk zijn. Zeker, zeker in een tijd als deze. Dus dat vond ik wel een heel grappig compliment.
Ja.
Aanstekelijk kan zijn in enthousiasme.
Ja, kijk, een goede vriendin van mij die is bezig met een promotieonderzoek als pedagoge. En dat gaat over de invloed van middelbare schooldocenten, zeg maar, voor het verdere leven van kinderen. En dan eigenlijk is dit enthousiasme wat er vanaf spat, zeg maar, bij jou. Dat is ongeacht het vak is niet alles, maar heel veel bepalend voor heel veel routes die kinderen daarna gaan lopen.
Ja,
ja, dat is bij mij ook zo. Ik was vroeger eigenlijk niet zo'n vreselijke lezer. Ik ben van boeken gaan houden door een leerkracht, een meester, heette dat toen nog, op de lagere school. Van de vijfde klas, groep 7. En die kon echt fantastisch voorlezen en die las ook elke dag voor. En daar is de liefde voor de boeken is terechtgekomen. Daar was ik daarna, is het een beetje afgezwakt, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen ik op de HAVO terechtkwam, ik kwam van een ULO, want dat was hoog genoeg voor het milieu waar ik uit voortkwam. Doe dat nou maar eerst, dan heb je vast wat, weet je zo. En toen ben ik op de HAVO terechtgekomen, een ontzettend goede docenten, een lerares, mevrouw van Kapel, die prachtig kon vertellen over boeken en dat je dacht van nou, die wil ik lezen. En dat neem je altijd mee. Ik noem haar, morgen moet ik toevallig de Annie M.G. Schmid lezing geven. Dat is een online lezing helaas. En ik ga haar, dat is een tipje van de sluier alvast, ga haar zeker noemen hoe belangrijk het is eigenlijk dat er een bevlogen iemand voor je neus staat. Want er wordt van alles verzonnen om jongeren aan het lezen te krijgen. Maar ik denk toch dat het heel veel valt of staat met de Theo's en Thea's Thijssen in deze wereld.
Ja, ja, dat is een waar woord. Even over die Annie M.G. Schmid prijs, dat is morgen. Ik zal de link nog eventjes in de mail zetten. Maar daar kun je nog voor boeken,
ja,
digitaal online. En dan heb je de keuze, je krijgt... Volgens mij steeds allemaal hetzelfde verhaal. Er is geen logebalkon, maar je kunt wel naar hartelust meer of minder geld betalen om eraan deel te nemen.
Ja, je kan geloof ik tussen drie.
Ja.
Maar dat wordt allemaal geregeld door het Kinderboekenmuseum.
Ja, precies. Voor degene die dat niet weten, ik zal die link wel doorsturen en geïnteresseerd zijn. Dat is denk ik wel goed om te
weten. En als je morgenavond niet kan kijken, is het niet erg. Want het blijft ook nog, als je eenmaal een kaartje hebt gekocht, dan blijft het nog een week of... anderhalve week à twee weken geldig. Dus dan kan je een goed moment uitzoeken.
Ja.
Maar dan weet je er vast dat ik het ook over die bevlogen lerares ga hebben.
Ja, leuk. Nou, die zie ik ook nog wel eens voorbij komen in de Taalstraat op zaterdagmiddag 11 uur op de radio. Dat het belang van die docenten waar Frits Spits heel expliciet nog eens een keer ter sprake brengt.
Ja,
En dat is...
dat is ook vooral, maar...
Ja, het is een open deur tot en met.
Maar ja, ik trap hem graag in.
Ja, heel goed, heel goed. Leuk. Het kinderboek, jongens. Eventjes, ik weet helemaal niet of Martin hier nu aanwezig is vanavond. Volgens mij zag ik hem niet in de deelnemerslijst. Maar het idee is, dat hebben jullie denk ik ook wel meegekregen. Hè? De eerste contacten is ooit ontsproten. Weten wij precies, komt het van Martin? Van wie kwam het? Weet iemand het precies? Is ook eigenlijk helemaal niet zo recht.
Ik dacht dat Heinz...
Met jullie gesproken hebben, ja.
Ja.
Dick? Jij stak je hand op, vertel.
Heinz, doet mijn microfoon het?
Ja.
Nee,
Heinz Willemsen. En, Heinz heeft het bedacht. En het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Want we hebben rond de Vrede van Utrecht 2013... toen hebben we ook een kinderboek uitgegeven. En dat is geschreven door Martine Lettery. Ik heb het hier.
Het mysterie van de zwarte mantel.
Ja, het mysterie van de zwarte mantel. Het was uit een serie van twee, in dit geval over de Vrede van Utrecht. En dit was een spannend kinderboek, maar wat echt ging over de geschiedenis van de Vrede van Utrecht. Daar waren we heel blij mee. We hebben er veel aandacht mee gekregen en zijn ook op scholen beland met een educatieproject. En met een grote stadswandeling die was uitgezet voor kinderen met leerkrachten of met ouders. Maar achteraf vonden we het wel een beetje een moeilijk boek. Want de Vrede van Utrecht is namelijk een heel moeilijk onderwerp. Dat heeft Martine wel vertaald. Maar toch, dit is anders dan een boek over Utrecht voor kinderen. Heel anders. En Maar Heinz kwam dus op het idee van, goh, we krijgen Utrecht 900. En dat is ja, deels terugblikken, maar het is, voor de stad is het ook gewoon een feest. Omdat de stad 900 jaar stadsrechten heeft. En hij heeft bedacht van, goh, kunnen we dit niet aangrijpen om een boek te maken, specifiek voor kinderen, maar wat gewoon het verhaal van de stad vertelt. Van verschillende plekken, verschillende mensen. En niet alleen terugblikkend, maar ook op waar we nu zijn of waar we naartoe gaan. En hij is toen een ronde gemaakt samen met Martien. En op een van die rondes zijn ze volgens mij ook bij Koos beland. Dat was volgens mij hoe het is gegaan.
Dat is al ongeveer een jaar geleden inmiddels. Ja.
Weet je dat nog, Koos? Weet jij hoe we bij jou terecht zijn gekomen?
Nou, volgens mij, ja, het is een beetje vreemd gegaan volgens mij. Het is aanvankelijk, hebben jullie contact opgenomen met Dorothee Kras van de kinderboekwinkel op de Ganzenmarkt. Ja. Daar heb ik met haar en met nog iemand een middagje zitten brainstormen van wat zou er in zo'n boek kunnen gaan staan. Hoe pakken we dat aan? Over de inhoud hebben we het gehad. Daar heb ik een verslagje van gemaakt en dat heb ik aan Dorothee gegeven. Volgens mij is dat weer bij jullie terechtgekomen en daarna hoorden we de hele tijd niks. En toen kreeg ik een telefoontje van Arend van Dam, ook een collega jeugdboekenschrijver.
Precies.
Die veel geschiedenisboeken schrijft, lang geleden, is een serie van
lang geleden het verhaal schrijven. Gaat, ja.
Ja. En die zei van, daar hebben jullie mee gepraat, of met, ik weet niet met wie precies, maar met Kiwanis. Uiteindelijk heeft hij mij opgebeld. Hij heeft tegen jullie gezegd van, is dat niks voor een Utrechtse schrijver?
Ja, jij bent van harte aanbevolen.
En zo is het eigenlijk bij ons terechtgekomen. Dus ja. Het is een beetje een rare omweg.
Nee, dat klopt. Omdat wat je zegt, dat klopt inderdaad. Jij bent toen door hem ten zeerste aanbevolen.
Ja.
Omdat ik... hoe zeg je dat? Ik weet nog in de gesprekken die ik met Heinz had. Dat ik toen die hele serie van Arend zeg maar uit de kast haalde. Ja. En dat ik zei, dit zou ongeveer het format moeten zijn.
Ja.
En dat is een heel brede serie. Hè. Die is ooit begonnen met lang geleden. En die is toen heel groot uitgebreid.
Ja. Ja,
toen zei hij, hier moet je echt een Utrechtse schrijver. Zo zijn we bij jou gekomen.
Ja.
Hey, kun je er iets over vertellen? Over zeg maar wat... Volgens mij, toen het bij jou kwam, toen, jij gaf het net al aan hè, met Dorothee. Toen zijn jullie al aan het brainstormen geslagen, ja. Volgens mij. Op een of andere manier sloeg dat heel snel over.
Ja, hoe gaat het in het begin? In het begin waai je dat alle kanten uit. Van, ga je door 5 schrijvers laten schrijven die een aantal verhalen gaan maken? Moet het een non-fictieboek worden of moet het een fictieboek worden? Uiteindelijk zijn we op dit uitgekomen. Dat we 20, en dat hebben we samen gedaan, Thijs en ik. We hebben eerst een enorme lijst, want ja, het is natuurlijk ook voor een gedeelte willekeurig. Het zijn allemaal prominente plekken, vind ik. Waar we rekening mee hebben gehouden dat het niet alleen de binnenstad was, maar dat je ook de wijken eromheen, dus Lombok, Zuilen, Overvecht, Kanaleiland, dat je eigenlijk de hele stad mee pakt. Dus dat was een voorwaarde. Dus daar hebben we rekening mee gehouden. En dan moesten dingen sneuvelen natuurlijk. Maar dat is wat de dichter Bloemberg is gezegd. Van kiezen is het droefst verliezen. Dat weten we nog van vroeger. Als je één gebakje mocht kiezen uit 12 gebakjes. Dan laat je de 11, ben je er kwijt als je de ene hebt gekozen. En er blijft altijd enige willekeur in. Maar we hebben wel geprobeerd om het zo breed mogelijk te doen. En toen zijn we vervolgens schrijvers erbij gaan zoeken. We hebben ervoor gekozen om 20 schrijvers, omdat je dan een breed palet krijgt. Er zitten schrijvers bij die meer de literaire kant op zitten, maar ook schrijvers die meer de toegankelijk, echt kindvriendelijker schrijven. Dus populairder zal ik maar zeggen. Dus het is heel breed en ook schrijvers hebben we erbij gezocht die bijvoorbeeld Sterrenwacht, hebben we Govert Schilling gevraagd. Die schrijft voor kinderen, maar tot nu toe alleen non-fictie. En die heb ik dus gevraagd om een fictieverhaal bij de Sterrenwacht. Maar ja, je gaat niet iemand anders, als je ook Govert Schilling vraagt, op de Sterrenwacht zetten. En hij vond het heel erg leuk. Iedereen was trouwens over het algemeen enthousiast. Ook daar was natuurlijk wel behoorlijk wat gepuzzel. Want ja, we hadden een lijst van 20 onderwerpen. En uiteindelijk en een lange lijst van schrijvers. En wie neem je wel, wie neem je niet? Wie valt af? Dus, wat het criterium daarbij was van dat je een band moet hebben met Utrecht. Dus het zijn allemaal schrijvers die in Utrecht woonachtig zijn. Of in ieder geval lange tijd in Utrecht hebben gewoond en een band hebben met Utrecht. En die mochten dus kiezen. En toen dacht ik, ja, en dat gebeurde ook. Zo van, ik zeg van, je mag je voorkeur nummer 1, nummer 2, nummer 3. En dan ga ik wel kijken, en samen met Thijs, van hoe we dat kunnen gaan verdelen. En dat is gelukt. Vandaag heb ik op één na alle schrijvers de opdracht gegeven om over een bepaald onderwerp een verhaal te gaan schrijven.
Oké. Okay.
Dus het is ineens in een stroomversnelling. Het heeft even geduurd, zoals jullie weten. Maar het is nu in een stroomversnelling. Dus ik heb er wel alle vertrouwen in dat er hele mooie verhalen. En alle schrijvers ken ik persoonlijk ook. Want die kinderboekenwereld is heel erg klein. Je komt elkaar overal tegen. En we hebben een mooie line-up. Dat mag ik niet zeggen. Want dat is Engels. Maar ik wist even niet goed een Nederlandse woord.
Ze staan keurig opgelijnd.
In het Haags ken ik het wel. Een mooi rijtje schrijvers. Met die lekkere ijs. En er zitten zelfs 3 schrijvers bij die een Gouden Griffel hebben gewonnen. Anna Wolts bijvoorbeeld. Die heeft ook net een nieuw boek gebracht.
Ja.
En Annette Schaap. Die heeft echt ook de wereld veroverd. Is eigenlijk een illustrator. Heeft gedacht van wat die schrijvers kan, dat kan ik ook. En dat kon ze trouwens heel erg goed. Ze heeft Lampje geschreven. Dat is geloof ik in 12 verschillende talen uitgekomen. Dus ook
heel succesvol.
Overal bekroond en zo. Dus, die was ook enthousiast. Die gaat ook een verhaal schrijven. En we hebben ook nog Arend gevraagd, want die heeft ook tijd in, hoe heet dat, Arend van Dam, een tijd in Utrecht gewoond, maar die was, zat tot zijn nek aan in een nieuw boek. En die zei van, dit moet ik er niet bij doen. Maar dat had ik wel leuk geleken, omdat het bij hem ook een beetje begonnen is. En we kennen. Ja. En maar ook dit is het ongeveer.
Hey, en om dat 20ste verhaal zijn ze nog onderling aan het vechten? Of,
Nee. Ik had een aantal, in eerste instantie 20 mensen gevraagd, maar niet iedereen kon. Omdat ze met een boek bezig waren. Dus er vielen mensen af. Dus toen moest ik uit het reservoir, wat nog achter de hand had, weer nieuwe mensen vragen. Maar het viel trouwens wel mee hoor. Ik had ook Marieke Lucas Reineveld, jullie misschien ook wel bekend. Want ik dacht van, nou, ik zie die wel ook een goed kinderverhaal schrijven. En die heeft er een beetje over nagedacht, maar die heeft het ook te druk. Ja, die is natuurlijk ook hot.
Ook Engels.
Dat ik niet van haar. Maar als je dat letterlijk gaat vertalen, dan wordt het zo raar.
Ja.
Die heeft het heel erg druk en ze zei van, ja, sorry, dat gaat niet lukken, dat moet ik niet doen. Dus toen moesten we een ander verzinnen. Dus ik heb nog eigenlijk nu niet iemand de keus gelaten, maar iemand gevraagd van, het is heel grappig, want er was behoorlijk wat overlap. Heel veel wilde Amelis Weer doen. Heel veel wilde ook De Dom niet eens, dat had ik verwacht. Maar die bleef heel lang zitten, maar die raakte toch wel kwijt. Riesveld Schreudenhuis was heel vaak genoemd, als eerste. En ook de Sterrenwacht.
Maar ja, en de Malibaan ook, toch?
En de Malibaan werd ook veel. Maar er is natuurlijk een rijke geschiedenis, Malibaan. Maar uiteindelijk, Vredenburg, vreemd genoeg, werd bijna niet genoemd. En ik had gezegd van, ja, ik ga niet kiezen, ik neem gewoon wat er overblijft. En Kanaleneiland werd bijna niet genoemd en ik heb daar een tijdje gewoond. Dus ik denk, nou, hup, doe ik Kanaleneiland. Ja. En dat snap ik ook wel, dus niet alleen maar de wijk waar je misschien, waar ze niet vaak komen of in ieder geval niet wonen. Maar het heeft er ook mee te maken van dat er niet echt één plek is in Kanaleneiland wat je kan aanwijzen van, nou, dat is echt typisch Kanaleneiland, behalve dan het kanaal. Dus ik ga daar waarschijnlijk, ik zit al ook een beetje te broeden op een verhaal schrijven, maar pin me er niet op vast, want het zal waarschijnlijk wel helemaal anders worden. Maar het leek me heel erg leuk om een ontmoeting, zo moet ik het zeggen, tussen iemand die daar vanaf het begin heeft gewoond, want het werd het Rozeneiland genoemd, dat was echt een voorbeeldwijk zou het moeten worden, en iemand, een kind, wat daar net is komen wonen. En dan heb je mooi de band tussen het heden en het verleden.
Ja.
Daar zit ik aan te denken, maar ik moet nog beginnen hoor. Maar omdat ik mezelf, dacht van ja, ik ga niet zitten kiezen. Het gras voor de voeten wegmaaien van de collega-schrijvers. Ik wacht wel af wat er overblijft. Maar ik denk dat het gaat worden, ja.
Ik kan wel een vraag stellen.
Ja, zeker. Jan
Willem? Kanaleneiland, Rietveld heeft daar ook een stedenbouwkundig plan gemaakt. Misschien weet je dat wel, Koos.
Nou, dat weet Thijs misschien.
Ja, zeker.
Ja, dus misschien is dat ook een aanknopingspunt. Want je hebt het over de eerste bewoner. Ja. En Rietveld heeft daar een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dus okay. Misschien is daar een link.
Ja, nou ja, dat is misschien dan wel handig om bij te vertellen. Behalve die fictieverhalen wilden we natuurlijk ook, hoe heet dat? En dan komt Thijs in beeld. Ja. Het non-fictie gedeelte, hoe we dat precies gaan vormgeven. En hoe dat eruit komt te zien. Dat weten we niet. Of dat onderaan de bladzijde doorloopt. Of dat het een kader wordt. Of dat het daarachter zet. Het hangt een beetje af van wat er aan verhalen binnenkomen. Dus dat wat je nu vertelt, wat ik niet weet, want ik weet niks van. Nou ja, ik weet wel wat van nu terecht, maar Thijs is echt te kennen. Daarom ben ik blij dat hij meedoet. Maar dat zal in die non-fictie gedeeltes van het boek ongetwijfeld langskomen.
Leuk.
En Thijs, hoe stel jij je rol inderdaad voor? Jouw vader geeft het al aan een beetje, maar jij bent daar natuurlijk ook op aan het broeden en over aan het nadenken, net als jouw vader. Maar dan op een laatste manier.
Zeker, ja. Ja, eigenlijk alle leuke weetjes, de begeleidende tekst bij de verhalen, daar ga ik me over buigen. Ja, dat is fantastisch. Dat wordt denk ik ook heel lastig, want er valt zoveel over Utrecht te vertellen. En zeker het Riet van Scheudijs, daar zit ik zo in. Daar moet ik echt opletten dat ik daar niet een heel epistel over schrijf.
Twee katernen vol.
Ja, precies. Maar,
dat wordt inderdaad dan wel moeilijk.
Ja, om zeker.
Om je te beperken.
Ja. Maar eigenlijk alle dingen die leuk zijn en ook een beetje met het idee dat je kan heel veel plekken die we hebben uitgekozen, daar kan je ook naartoe. Dus dat je daar bent, dat je dan iets leuks weet over die plek. Dat die plek meer begint te leven door het verhaal, maar ook door de leuke feiten die
er. Dat is eigenlijk ook een beetje wat we hadden het laatst over. Van, dat zou mooi zijn dat het effect is van het boek. Dat je al die plekken waar kinderen misschien wel eens geweest zijn of zien, maar dat die gaan veranderen doordat ze het verhaal hebben gelezen. Dat zou mooi zijn als dat lukt.
Ja.
Weet je natuurlijk niet, dat zal ook absoluut niet voor alle kinderen gelden, maar dat is wel een beetje het idee erachter. Van, zoals ik sommige bomen niet meer kan zien, want dat zijn Van Gogh-bomen. Die heeft je op een andere manier naar bomen laten kijken, naar die, hoe heet die cypresses. Ik bedoel, een boom is nooit meer, een cypress is nooit meer alleen maar een cypress. Het is ook Van Gogh die je ziet.
Ja. Nou, wat wel grappig is, de actualiteit. Ik kwam het zelf twee keer tegen de afgelopen weken. Die gekke Maarten van Rossum, hè, die al tot twee, drie keer toe, geloof ik, een verhaal over de Malibaan, zeg maar, aan het vertellen is. Ik weet niet of iemand dat ook heeft meegekregen of jullie. Hè, maar die Malibaan, die gaat, het autoverkeer gaat dus van de Malibaan
af. Het schijnt de oudste fietspad te zijn ook, hè?
Ja, oudste dat fietspad van Nederland.
Dat heb ik van Rossum gehoord, van die brombeer.
Ja, die gekke brombeer. Maar wat heel grappig is, tegelijkertijd dat hij daarover over dus zeg maar babbelt in zijn nieuwe programma-serie. Is het ook zo dat verkeerskundig gaat op de hoofdweg van de Maliebaan het verkeer eruit. Ja. En hij gaat in ere hersteld worden.
Ja, dat is mooi.
Als echte Maliebaan.
Ja.
Dus dat is ook wel, ik weet niet eens, ik ben dus heel benieuwd hoe dat terug gaat komen. Wij zelf hebben er ooit van een aantal leden een hele mooie rondleiding gehad over alle verschillende woningen en gebouwen aan de Maliebaan. Ja. Maar de Maliebaan zelf, dat was vroeger historisch gezien een lokkertje om de Utrechtse universiteit aantrekkelijk te maken voor studenten. Ja, zo vertelt hij het verhaal althans.
Ja.
Nou ja, en dat is Thijs de Pakkiaan. Die moet dat in kort bestek, maar toch sappig weten te brengen, zodat dat beklijft bij de kinderen. Ja. En dat fictieverhaal is meer van, laat je fantasie gaan als je... Ja. Het is wel een mooie combinatie, vind ik.
En wat stellen jullie je dan voor? Want dat is dan wel makkelijk met z'n tweeën, want dan heb je nog een rol voor... Koos, jouw vrouw, mij, Matthijs, jouw moeder, als het om de illustraties gaat, of niet?
Nou, nee, we wilden het niet al te klef.
Respect voor nepotisme. Dit
maar we houden het wel achter de hand, want ik heb inmiddels Sanne Telo gevraagd, maar die heeft het ook heel erg druk. Die is net met een nieuw project bezig, wat nog behoorlijk lang doorwerkt. Dus je moest ook met pijn in het hart nee zeggen, want ook een Utrechtse. Ik heb nog een ander achter de hand, Margot Westerman, die ik wel eens ontmoet heb, maar om nou te zeggen dat ik het heel goed ken, niet. Maar ik ken haar werk wel. Ze heeft onder andere De Zweetvoetenman geïllustreerd. En dat is een boek over echt een heel mooi non-fictieboek van Annette Huizing. Ook een Utrechtse schrijfster, die heb ik gevraagd, maar die had ook geen tijd. Over het recht, dus waarin op duidelijke wijze kinderen wegwijs wordt gemaakt en met hele leuke casussen van wat dat recht inhoudt, strafrecht.
Ja.
Wat dan ook. En die Zweetvoetenman, dat ging geloof ik over een geval van iemand in de bibliotheek die ongelooflijk uit zijn schoenen stonk vanwege zijn zweetvoeten. En of hij daar dan het recht hebt om die bibliotheek uit te zetten. Ja, kijk, daar is het.
Oh, kijk.
Heel mooie omslag met dat. Ja.
Kijk.
Heel goed boek.
Ja.
Ja, mooi. Ja.
Het is bekend. Heel goed, Marjan. Dankjewel. Hey, maar even, Koos, jij zegt ook steeds, eigenlijk iedereen met pijn in het hart als hij of zij geen tijd heeft. Wat maakt het voor jou en voor die andere schrijvers, heb je het gevoel, zo aantrekkelijk?
Nou ja, het zijn heel allemaal mensen die in Utrecht zitten.
Ja.
Of wonen of een band met Utrecht hebben. En dat maakt het toch interessanter om een verhaal te schrijven over je eigen stad. Ik denk dat dat het is. Andere ding, maar dat weet ik eigenlijk niet, dat hebben ze eigenlijk niet gezegd. Dus het is ook overzichtelijk. Je hoeft maar één verhaal te schrijven. En dat is voor velen ook... Aanvankelijk wilden we, wat ik net vertelde, 5 schrijvers 4 verhalen laten maken. En één naar de ander zei van, ja, nou, 1 zou ik wel, of 2 hooguit, maar 4, dat vind ik een beetje te veel. Want dat snap ik ook wel, want je moet 4 keer een plot verzinnen, 4 keer een hoofdpersoon verzinnen, 4 keer een loop van het verhaal. Maar 1 keer, dat is te doen. En dus toen we... daarop zijn overgestapt, eigenlijk door de ervaring van dat mensen zeiden van ja, dat gaat me niet lukken, is daar eigenlijk in een stroomversnelling gekomen. En toen zei ik van ja, hartstikke leuk, wil graag meedoen.
En hoe kun je nou, voor je gevoel ook, een vraag aan Matthijs, hoe denk je dat we met z'n allen, hè, dat enthousiasme wat wij op onze manier, jullie op jullie manier, zou ik maar zeggen, en al die schrijvers die mee gaan doen, hoe zouden we dat over kunnen brengen op de rest van de stad? Heb je daar wel eens over nagedacht? Want op een of andere manier werkt het heel aanstekelijk.
Ja.
Jij bent ook met dat soort dingen bezig. Hè? Hoe breng je dingen over?
Zeker, zeker. Ja. Ja. Het makkelijke van mijn werk in het museum is dat mensen altijd naar mij toe komen. Dus dat is mijn grote voordeel. En dat ik naar de klas mag gaan. Maar het is een hele goeie om daar ook over na te denken, inderdaad.
Nou ja, er zijn plannen, maar dat is nog... eerst moet het boek er komen.
Ja.
Om lesbrieven te maken. En dat zou natuurlijk heel erg goed zijn.
Ja.
Wat ook een mogelijkheid is, is dat. Is dat je, als dat mogelijk is, dan wil je in ieder geval een kaart erin opnemen met een platte grond en dat je dan ook die plekken kan bezoeken. Precies, en misschien zou je zelfs daar een stadsgids mee kunnen sturen, maar ja, dat zijn allemaal nog dingen die eigenlijk nu nog niet zo actueel zijn. Eerst moet het beboekt komen, ja. Dat moet goed worden, want dan, als dat een goed boek wordt, daar ga ik wel vanuit. Dan worden mensen enthousiast om daar mee aan de slag te gaan. Of in het onderwijs, of ja, als particulier. Dat,
ja. Ja, dat is eigenlijk belangrijk inderdaad, dat het boek die enthousiaste werkingen gaat hebben. Dus dat als je die verhalen leest, dat je dan geprikkeld wordt om daar meer van te weten. En als je er meer van weet, dat je eigenlijk ook die plek heel graag wil bezoeken. Of misschien is het wel een plek waar je heel vaak al naar uit hebt gekeken. Maar eindelijk er een keer wat over weet eigenlijk. Dus, ja, eigenlijk moet het boek op zichzelf heel erg aanstekelijk worden. Dat is eigenlijk de inzet nu. En ik hoop eigenlijk dat het zo gaat werken.
Ja.
Ik zie een handje, Jan-Willem. Jan-Willem van der Sman.
Ja, ik heb een vraag. Maar hoe hou je dat vast met die schrijvers? Dat verhaal dat aanstekelijk blijft. Hoe controleer je dat? Hoe regisseer je dat?
De meeste schrijvers ken ik persoonlijk ook. Mm-hmm. Maar dat is het minst belangrijke natuurlijk. Ik ken hun werk ook. En dat vind ik goed. En daar heb ik vertrouwen in. Nou zou je altijd... het verhaal van de trein en de wagonnetjes. Een laatste wagon hebben. Maar haal die weg. En is de volgende weer het laatste wagon. Ik bedoel, maar ik... Ja, ik denk dat ze allemaal in staat zijn om een mooi verhaal te schrijven. Nou, ik vertelde dat ik de mail uit de deur uit gedaan had. En ik kreeg ook van 4, 5 mensen, oh wat leuk, dankjewel. En ik ga aan de slag en daar broeit al iets. Dus dat, ja, dat geeft hoop. Heel in het begin heb ik ook nog gedacht van ik schrijf alle verhalen, maar dan zou ik een heel boek moeten schrijven en dat zit er niet in. Maar dan hou je het wel in de hand, maar ja, je geeft het nu. Ja, maar het voordeel is weer dat het palet weer breder wordt, want de een die heeft, er zit iemand bij die heet Marcel van Driel en die zit nogal veel in de gamewereld, dus die is heel ja, met media waar de jeugd van nu, ik weet er helemaal niks van. Ik ben blij dat Thijs erbij is, want ik dit nooit kunnen doen. Ik ben echt eentje van voor de oorlog. Ik heb ook nog geen iPhone, maar een Nokia. en ik wil het ook een beetje zo houden. Dat is ook, maar wat ik zeg, een breed palet. Anderen die zijn meer zitten in de fantasy. Anderen zijn heel realistisch. Ik schrijf over het algemeen realistisch boeken op Stork. Nou ja, het is eigenlijk. Maar mijn boeken waar mijn hart bij liggen, dat zijn vaak toch verhalen die echt gebeurd zouden kunnen zijn. Zoals die kinderen in de hongerwinter, dus naar het noorden. Of boeken als Keizer en Lucas in de sneeuw. Dat zijn allemaal verhalen die. Kinderen waar ze in verzeild zouden kunnen raken. En niet van dat er een tovenaar is met een toverstafje en die alle problemen oplost.
Ja.
Maar dat zijn ook leuke verhalen, maar ik kan ze niet. Daar ligt mijn hart niet. En dan moet je er ook vanaf blijven.
Ja, als ik misschien op in mag haken. Ja. Ik denk dat het ook leuk is. Kijk, Utrecht heeft ook heel veel verschillende soorten plekken te bieden. Dus eigenlijk is het ook heel leuk dat het boek in die zin ook heel verschillend wordt. Het onderstreept eigenlijk de pluriformiteit van Utrecht ook.
En de eenheid zit er natuurlijk in dat het allemaal over Utrecht gaat. Ja. Maar vooral ook de vormgeving. Ik heb in heel vroeg stadium heb ik contact opgenomen met Leentje van Wierden. Dus een vormgeefster met wie ik heel veel heb samengewerkt en die ik ook ontzettend goed vind. Ja. En... ja, die moet ervoor zorgen samen met de illustrator dat als je het openslaat en je ziet het, dat je één boek ziet. En als je het dan gaat lezen, dan zie je 20 verschillende verhalen en soorten verhalen. Maar de vormgeving is heel erg belangrijk. Daarom vond ik die vormgeefster heel erg belangrijk. En dat het ook iemand is met wie ik heel goed kan samenwerken. En die snapt wat ik vraag en dat ik haar snap als zij iets voorstelt.
Ja. Oké. Zijn er vragen? Jan-Willem heeft er een paar gesteld. We zijn met velen, we hebben nu de kans. Misschien nog om goede ideeën van de hand te doen of gewoon dingen die dik.
Nou, een vraag. Koos prikkelde een beetje en zei van we hebben één schrijver nog niet. En dat betekent dat er 19 locaties zijn verdeeld. Dus ben ik eigenlijk benieuwd, wat is de laatste locatie? Een suggestie voor de schrijver.
Vredenburg. Die bleef over, heel raar.
Vredenburg, oh ja, echt waar.
Ik had verwacht dat iedereen die zou bij het lijstje van 3, maar die bleef over. En ik heb Diet Groothuis, die heeft onlangs ze is een stadsdichter van Zeist, maar ze heeft ook band met Utrecht. En ze heeft onlangs een boek uitgebracht over De Das, een non-fictieboek. En gevraagd of zij voor Vredenburg, als zij zegt van nou dat lukt me niet, dan moeten we dat verzinnen. In het ergste geval schrijf ik 2 verhalen.
Ja, nee, maar er is natuurlijk altijd wel iemand te vinden. Want het heeft iemand anders al een keer genoemd. Zouden we niet onze burgemeester kunnen vragen om... En die heeft een hele goede tekstschrijvers in huis.
Ik denk te vragen om een voorwoord te schrijven.
Ja, dat is een beter idee, denk ik. Maar er is iets te bedenken natuurlijk om dat 20ste verhaal uit een hoek te halen. Hè?
Ja, ja, maar we gaan, wij komen echt wel uit. Ik heb het mailtje vandaag uitgestuurd en misschien heeft ze al geantwoord. Maar...
Ja, super. Ik had nog een suggestie ook. Dit was een vraag. Ja. De suggestie was de volgende. En dat komt een beetje doordat we net aan het spreken zijn over het boek. En wat kan het interessant maken. En dat is inderdaad ook een lesbrief. Dat Matthijs, het staat keurig in het plan. Hè? Dat Matthijs daar ook een voorzet voor doet. Misschien is het goed om ook even te delen wat andere ontwikkelingen zijn rondom het boek. Want behalve Kiwani zijn er een aantal partners inmiddels aangehaakt. Sommigen omdat ze geld brengen. Anderen komen gewoon met goede ideeën of ondersteuning. En er zijn een paar die zijn wel de moeite waard om te noemen. Gilde Utrecht, dat is een club die...
Die kent Thijs goed,
ja,
je kent ze natuurlijk wel, hè, als gidsen ook.
Ja.
Die zijn officieel aangehaakt als partner. En wat bijzonder is, zij hadden zelf het idee, we willen iets doen met Utrecht 900. En ze wilden eigenlijk naar de scholen toe. En toen hebben we erop gereageerd vanuit Kiwanis en vanuit Oud-Utrecht, hè, dus de historische vereniging. Hebben een gesprek met hun gehad en zij zijn helemaal ingestapt. En ze hebben een club van oud-onderwijzers en die willen met elkaar eigenlijk helpen, gewoon handjes uitsteken en gewoon naar de scholen ook toe met het boek of met de lesbrief. Ja, en, dat moet nog uitgewerkt worden uiteraard. Ja. Maar daar hebben we vrijwilligers mee binnengehaald die ook wat dingen kunnen doen.
Heel erg goed.
Ja. Dan een andere is ook wel leuk, dus Utrechts Archief. Die zeggen, we hebben geen geld voor jullie. Hè, want ze worden zelf al gesubsidieerd op allerlei manieren.
Ja.
Maar ze zeggen van nou, als Koos of Matthijs aankloppen, kunnen wij helpen met desk research of dingen zoeken of verhalen bundelen. Het is van alles mogelijk. Dus we hebben de contactgegevens, zij staan klaar.
Voor
Oud-Utrecht geldt het eigenlijk precies hetzelfde. Hè. Er zijn talloze verhalen die ook of digitaal of in boeken zijn, maar die misschien zijn te gebruiken.
Ja.
Maar het is aan jullie om er wel of niet gebruik van te maken.
Ja.
Universiteit.
Daar we gebruik van gaan maken, ja.
Ja, zeker.
Als het nodig is, maar ik weet veel hoor.
Ja. Nou ja, je kunt altijd een keer gaan buurten. Hè, om te kijken of er leuke of interessante dingen zijn.
Ja, zeker. Je kan altijd op ideeën gebracht worden door voeding. Ja.
De universiteit vind ik ook wel leuk. Matthijs kunsthistoricus. Leen Dorsman is... klassiek historicus, of gewoon historicus, hoe zeg je dat? Leen Dorsman is hoogleraar universiteitsgeschiedenis nu en hoofd van het departement. En die heeft ons gezamenlijk idee, hè, nu ook ondersteund. En die heeft gezegd 2 dingen. Hij vindt een kinderboek heel belangrijk, omdat het stimuleert voor kinderen om te lezen. En het tweede, wat hij vanuit geschiedenis belangrijk vindt, is dat ieder kind iets kan vertellen over zijn eigen leefomgeving. Ja. En dat is in dit geval Utrecht. En die 2 dingen zijn natuurlijk een mooie bundeling. Maar via Leen kunnen we kunnen allerlei bronnen in de universiteit ontsluiten als we dat willen. Zij willen ook een verhaal hierover maken over dat het boek er gaat komen. Dus dat zijn allemaal dingen in de voorbereiding. De publicatie. En er was een laatste ding nog aan toegevoegd. Dat was dat ook universiteit, Monique Maurits. En die heeft gezegd van nou, voor de universiteit, ik weet niet of we veel geld kunnen fourneren, want we moeten wel een begroting rondkrijgen. Maar zij van, we vinden het heel belangrijk, we zijn natuurlijk hoger onderwijs als universiteit, maar dat onderwijs is voor Utrecht belangrijk, de band tussen universiteit en stad is belangrijk. Dus zei van nou, wij willen ook nog op een of andere manier een hand uitsteken. Dus nou, we moeten wel maar kijken hoe het gaat gebeuren.
Ja, maar dat zijn goede berichten.
Ja, heel mooi. Ja.
Dit is dan even een selectie, maar we zijn natuurlijk bezig op allerlei fronten om geld binnen te halen.
En de gemeente, is dat gesprek al geweest met de gemeente?
Ja, afgelopen maandag hebben we een gesprek gehad. Als het goed is luistert Vester ook mee. Dat was zeg maar met vertegenwoordigers van Utrecht 900. Daar hebben ze een club voor opgezet.
Ja.
Wat eruit kwam was dat zij het idee natuurlijk geweldig vinden van een kinderboek. Er was ook niet een ander initiatief op dat vlak. Nou, dat dachten we al, maar dat is niet van, dat weten we nu ook. Maar waar zij met name op mikken vanuit de gemeente is, wat was het woord ook alweer?
Activatie.
Ja, oh ja, Vester, ja.
Nee, een socialistisch begrip, volgens mij. Ligt socialistisch.
Ja, wil jij maar.
Zij willen dat mensen uit de stad elkaar ontmoeten. Dat is een beetje het beeld wat ze hebben bij Utrecht 900. En ja, ik zou dat even een beetje chargeren. Een boek is geen ontmoeting. Dus het is geen fysieke ontmoeting. Nee. Nou ja, toen hebben wij dat verhaal verteld van de lesbrieven en het gilde. En ja, toen ging de bloem open. Ontstond er langzaam toch wel een gevoel van dat het. Dus wat wij moeten doen hè, om de gemeente mee te krijgen is een klein beetje in hun termen praten. Maar goed, dat gaan we wel doen. Daar gaan we wel iets
doen.
Maar de kern is dat zij, wat Dick net zei, er is niks anders voor kinderen. Ja. Tot nu toe. Dus dat zij erg enthousiast zijn. Alleen hun subsidieregeling zit zo in elkaar dat je op 1 september moet insturen en waarschijnlijk op 1 november hoort hoe het in elkaar zit. En dat ritme loopt niet helemaal goed met ons ritme, maar daar moeten we ook maar weer een mouw aan passen.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou, zo zie je ook hier dezelfde aanstekelijkheid als bij de co-auteurs.
Sorry.
Ja, Koos?
Nee, het idee dat ze geen geld, maar bijvoorbeeld boeken afnemen. Om bijvoorbeeld, ik zat te denken.
Ja, precies. Ja.
Dat ze, hoe heet dat? Als je school verlaat, groep 8, dat je dan dat boek meekrijgt. Zoals vroeger op de christelijke scholen.
Ja,
met,
dat moet dan in een bepaalde.
Van de Hulsboek. Weet ik van mevrouw. Katholiek.
Ja, want boeken uitdelen, dat hoort er niet bij hun project. Ja, ik zeg het maar even kort door de bocht.
Ja.
Afnemen voor het kerstpakket van het personeel van de gemeente.
Bijvoorbeeld, zoiets. Ja.
Maar toen wij een bedrag noemden, toen begonnen ze niet met de oren te flapperen. Dus dat kon het wel worden.
Ja.
Dus dat wordt masseren.
Ja.
Goeie. Ik zag ook een handje van Huip. Want ik volgens mij.
Ja, dat was een suggestie dat Koos al gegeven heeft om boeken af te nemen in plaats van om subsidie te vragen.
Ja,
nou dat idee van het kerstpakket vind ik ook nog wel een hele mooie. Zijn we alvast voor het kerstpakket van 2022 hebben we al een suggestie, om het maar zo te zeggen. Voor heel veel organisaties die vaak zoeken naar iets nuttig. En wat meer is dan een doos met eten wat na een jaar toch weer in de prullenbak verdwijnt. Omdat de houdbaarheidsdatum voorbij is.
Ja, die
is
natuurlijk heel actueel. Dus dat kan geen kwaad om in plaats van alleen maar een bakje ragu ook een boek erin te doen.
Precies.
Ik geef regelmatig ook aan de voedselbank in Overvecht. Er worden wel eens boeken van je verramst en of de oplaag, de loop is eruit. En dan heel vaak wordt dan de restoplage, de eindvoorraad, wordt dan of vernietigd of het verdwijnt in de ramsch. Nou wil niet iedere schrijver zo'n enorme hoeveelheid van zijn ramsboeken in huis hebben. Maar wij hebben toevallig een vrij groot atelier en een ruimte. Dus zij zegt, nou kom maar op. Want als ik ga regelmatig voorlezen op de klas, dan geef ik de klas een boek. Of de school voor de schoolbibliotheek. Het zijn namelijk hele goede boeken. Alleen ja, dan lopen ze er een keer uit. En dat doe ik ook wel eens bij voedselbanken. Maar dat zou bijvoorbeeld ook nog een mogelijkheid zijn. Om het boek ook via de voedselbanken te verspreiden. Want dat is natuurlijk toch het eerste waarop bezuinigd wordt. En ook milieus waarin nou niet boekenkasten zijn met een...
Die rijk gevuld zijn.
Die rijk gevuld zijn, ja. Met obesitas, ja. Zou ik zeggen.
Jan Willem.
Ja, ik had nog een suggestie, even terugkomen op Vredenburg. Ja. Vredenburg is natuurlijk ook een muziekcentrum. Je zou ook kunnen vragen aan een Utrechtse muzikant om een soort lofzang te schrijven. Misschien als ja. Ander soort verhaal.
Ik wacht even af, want ik heb dit al uitgezet bij die...
Snap ik.
Plan B is toch weer een liedje met Harry Jekkers, hoor ik.
Ja, ja, ja.
Op Vredenburg.
Ja.
Dat dan wordt Maite Maria in het hols van de nacht, of hoe begint het ook alweer, wordt dan iets rondom het Vredenburg.
Ja, de klassiekers.
Nou ja, het zijn jouw klassiekers.
Oh ja.
Je hebt een prijs meegewonnen volgens mij, met de Wilmingprijs.
Ja, klopt.
Dus daar mag je trots op zijn. Die krijg je ook niet zomaar.
Nee.
Nog meer vragen? Want volgens mij gaan we dan een hele spannende, maar ook drukke tijd tegemoet. Druk als het gaat om het schrijven. Huiswerk, en daar zijn jullie volgens mij ook, hè, Koos en Matthijs, goed van op de hoogte. Wat wij hebben om zeg maar nog meer mensen enthousiast te maken over het boek. Waar we met z'n allen mee bezig zijn. Hè, steeds grotere groep. Want dan wil ik naar een soort van afronding toe, zeg maar, wat ook een beetje in de planning lag rond een uur of kwart over negen. Ja, waar volgens mij ideeën genoeg, enthousiasme genoeg, op een of andere manier werkt het, en dat is positief bedoeld, heel erg aanstekelijk. Hè? Het onderwerp raakt aan heel veel emoties en ook belangen die we allemaal en vooral maatschappelijk hebben en doelgroepen die we ermee hopen te bereiken. En ja, als we daar maar genoeg mensen voor het karretje weten te spannen, dan kunnen we er volgens mij iets heel moois van maken. Aan ideeën en de overtuiging dat het nuttig is, volgens mij ontbreekt het volkomen niet. Dick heeft al een mooi overzicht gegeven van partners die eigenlijk ook heel snel enthousiast reageerden.
Ja, ik heb al heel veel reclame gezien vanuit Utrecht ook. Op Instagram en zo. Echt leuk.
Stadsblad stond het ook deze week, geloof ik, in. Wanneer was het, Dick? Is het... Nu vandaag verschenen? Of,
Ja, eventjes. Als Kiwanis en Oud-Utrecht proberen we samen publiciteit te genereren. Maar we hadden gedacht, we beginnen voorzichtig. Hè, gewoon in hoofdlijnen vertellen wat de doel van het boek is. Ja. En waarom we het doen. En, dus we zijn eerst ons eigen netwerk
heel leuk.
Dingen verteld. Ja. En toen is het, want jij hebt het ook gezien op Instagram bijvoorbeeld. Maar Facebook, Twitter, nou ja, website staat het. Maar we hebben het niet gestuurd naar kranten. En toch is het opgepikt. Dat is wel grappig. De Telegraaf heeft vorige week een artikel geschreven. Ja. En als het goed is, morgen in het Stadsblad staan we vrij groot. En bijvoorbeeld via nieuwsbrief van Oud-Utrecht naar alle leden. Zo rond de 2300 leden. Nou ja, en zo gaat het via komt het toch de stad in. En de bedoeling is, zeg maar, dat als we, nou ja, we hebben nu eigenlijk wel duidelijkheid hoe we het doen. Maar we weten ook dat we in een periode zitten dat we bij fondsen actief zijn en bij sponsoren. Dus we zitten nog even te kijken of we nog een piek gaan maken voor 1 augustus. En dan uiteraard later in het jaar en volgend jaar weer.
Ja.
En het zou heel erg leuk zijn, maar dan zit ik hard op te denken. Als we aan de hand van een soort interview of beschrijving van jullie tweeën. Hè, de schrijvers ook iets kunnen vertellen.
Ja,
het staat nu heel klein en pas de derde op de vierde alinea. En dat is bewust zo gedaan. Eerst vertellen dat er een boek er is. Maar het is wel leuk om iets te vertellen over jullie als schrijvers. En de andere schrijvers straks. Dus, dat zou een leuke vervolg zijn.
Tuurlijk.
We hebben al een mooi lijstje met namen meegekregen. Ik heb zitten. Ja. Marcel van Driel, Govert Schilling, Anna Wolfs, Annette Schaap. Het is nogal geen lijstje. Met sommigen die algemene bekendheid hebben, anderen die meer in de wereld van de kinderboeken, jeugdliteratuur bekend zijn. Dus wat dat betreft, ja, daar zou toch een hoop mee te doen moeten zijn.
Ja,
daar gaan we gewoon mee aan de slag met z'n allen. Helemaal. Ik zie nog een handje van waar ik geen beeld bij heb, maar dat is Dirk.
Dirk, ja. Even over dat lijstje, dat is natuurlijk heel interessant, maar ik merk ook bij fondsenbenadering dat ze nu al vragen, ja, hoe ziet dat boek eruit en wie doen er aan mee en hebben jullie ook een beetje mensen die het ondersteunen? En, dus het is voor ons denk ik bij het ophalen van geld ook van belang om snel die namen beschikbaar te hebben, want dat helpt enorm.
Ja, ik kan het lijstje eigenlijk bij wijze van spreken nu al doorsturen.
Dat nou, als je het dan vestig stuurt, dan krijgen wij het ook wel.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en het is, ik zei net al van, ja, er zitten 3 gouden Griffel-winnaars. Dus dan heb je het beste kinderboek.
Ja, nee, maar de namen zijn goed genoeg. Dus dat is...
Ja, nee, maar ik bedoel, ik wilde juist zeggen dat ik wil me er niet op voor laten staan dat ik een van die 3 ben. Maar het maakt altijd wel indruk voor de mensen die...
Die moeten beoordelen of ze geld gaan geven.
Ja, precies. Dat maakt toch uit.
Dat maakt uit, zeker.
Ja.
Zeker.
Ja.
De meeste van die geldschieters die weten nog uit hun kindertijd wat het was om, weet ik van wat, het wereldje van Beer Lichthart of zo te zien, te lezen. Ja. Wat misschien wel hun eerste gouden griffel was waaruit ze voorgelezen werden.
Ja. Ja.
Dat doet het altijd. Maar goed, ik denk dat we gewoon daar... veel contact met elkaar over moeten hebben.
Ik stuur Vester het lijstje van namen. Met daarachter ook de onderwerpen.
Okay. Hartstikke goed, hartstikke leuk. Dus nou, ik wou wat dat betreft, tenzij er nog iemand een dringende vraag heeft of iets op een andere manier wil meegeven aan Koos en ons allemaal. En Matthijs, sorry Matthijs. Want dan stel ik voor om het op deze manier af te ronden. Hè, ook aan het enthousiasme van iedereen aanwezig ontbreekt het gewoon ook niet. En de overtuiging dat het er moet komen. En dat het gewoon echt een heel mooi project is om te doen.
Ja.
En dat, ja, dat, hoe zeg je dat? En naarmate je er meer mee bezig bent, kom je op steeds meer ideeën. Ik verheug me nu al op die kaart, bij wijze van spreken, van de stad Utrecht, waar al die verhalen ingeprent worden. En vervolgens heb je een stadswandeling al bijna klaar.
Ja.
He, dat is dan toch een beetje wat er zou kunnen gebeuren. En als dat geen interactie is, ja, dan heeft Utrecht 900 het thema gekozen, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Toch?
Leuk.
Nou, ik ga later zullen we nog wel eventjes voor de mensen die morgen mee willen kijken met de Annie M.G. Schmid lezing. Dat zal ik nog wel even delen met iedereen. Dus laat dat ook even gezegd zijn. En dat, op het verdere vervolg komen we heel snel terug.
Ja, het jammer is dat het niet, dat ik het, eigenlijk had ik het morgen in het letterkundig het literatuurmuseum voor het publiek moeten doen. Dat is natuurlijk veel leuker. Het voordeel is weer dat het aantal deelnemers de kijkers en de luisteraars naar de lezing is ongelimiteerd. Dus
er zijn nog kaarten.
Het raakt me niet uitverkocht.
Ja, een beetje als een paar van ons stiekem inloggen.
Oh ja, vanavond word zo opgehaald, want ik word over die Annie M.G. Schmid prijs geïnterviewd bij het Oog op Morgen door Wilfried de Jong.
Oh, Wilfried de Jong vanavond.
Ja, straks. Ja. Van Brommer op Zee.
Nou, daar kunnen we dan wel een retweet aan wijden die toevallig een tip van de sluier van het boek wellicht kan op. En anders doen we dat gewoon morgen massaal in de chat van Annie M.G. Schmid lezing.
Ja.
Wie weet, er zijn heel veel manieren. Nee hoor, grapje. Koos, Matthijs, mag ik jullie heel, heel erg bedanken voor eigenlijk deze hele informatieve avond.
Graag gedaan.
Namens iedereen aanwezig. Ik vond het erg leuk en volgens mij, ik zie heel veel duimpjes omhoog gaan. Geldt dat voor heel veel meer mensen.
Mooi.
Nou jongens, we hebben een afspraak met elkaar en die gaan we nakomen. Is het hele idee, daar gaan we gewoon knetterhard voor werken. Maar aan de schrijvers zal het niet liggen, want die zijn al begonnen.
Ja, zeker.
Toch?
En ik hou Vester op de hoogte, en zodat jullie ook op de hoogte blijven. Want het is wel handig om 1 aanspreekpunt te hebben.
Ja. Nou, en dan vanavond kunnen we alvast weer luisteren naar het oog. En om met Annie M.G. Schmid te spreken, het was mijn streven altijd achter zijn gebleven, stel ik voor dat we het hierbij laten.
Heel goed.
Mooi.
Yes.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Yes. Graag gedaan.
Dankjewel. Oh,
erg leuk.
Oké. Okay.
Doei.
Doei.
Doei. Dankjewel. Fijne avond.
Doei. Doei.